Heer Jezus, dat is ons gebed. Dat uw naam overblijft. Te midden van soms zoveel lawaai en kabaal in onze levens of om ons heen. Dat uw naam overblijft en dat we zicht hebben op de kracht van uw naam. De goedheid die is in uw naam. De nabijheid van u in uw naam die met ons is. En Heer, als we zo uw woord gaan openen, dan bidden we, Heer, dat u ook daarin komt met uw geest. Dat u onze harten daarin aanraakt, dat we het ontvangen mogen. Hoe we hier ook zitten, Heere God. Misschien zijn we gekomen met een bezwaard hart. Misschien zijn we gekomen met een vreugdevol hart. Misschien zijn we hier nieuw op vakantie en zomaar hier terechtgekomen. En dan bid ik, Heere God, dat uw woord voor een ieder van ons is vanmorgen hier. En breng het diep in onze harten door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ja, goedemorgen allemaal. Ik vind het heel mooi dat ik de Bijbel met jullie mag open doen vanuit een zomerserie, een nieuwe prekenserie, getiteld Geloofshelden. En we hebben de Hebreeënserie gehad dit seizoen. En toen hebben we Hebreeën 11 maar vluchtig kunnen aanraken. En we dachten van, dat is eigenlijk wel jammer, want er staan zoveel mooie verhalen in van mannen en vrouwen geloofshelden, ons ten voorbeeld. En daarom vinden we het heerlijk, 5 preken in deze zomer, allemaal over een persoon uit Hebreeën 11, uit die geloofsgalerij van geloofshelden en heldinnen. En daar maken we vandaag dan een start mee. En jongens en meisjes, jullie zijn ook in de dienst. Els had al fantastisch de dienst geopend en sommigen die kregen een ei over de bol en je wilde het niet eens. Nou, excuus. Maar mijn zoon was boos, maar dat maakt niet uit. Hey, en kinderen. We beginnen vandaag met een verhaal van een jongeman die een heel klein legertje had en daarmee een heel groot leger moest verslaan. Over wie heb ik het? Als je het weet mag je zeggen, mag je roepen? Gideon. Top. Wie kent Gideon van de kinderen? Ken je het verhaal? Oké, alle kinderen, steek eens even je hand op. Waar zit je? Ja, daar, allemaal kinderen. Oké, ik wil even een paar vragen aan jullie stellen, hoor. Van Gideon, hè. Als je aan het Gideon-verhaal denkt, waar denk je dan aan? Dan denk je nergens aan? Vond hij het makkelijk om met een klein legertje dat grote leger aan te gaan pakken? Nee, hè? Vond hij moeilijk? Oh ja, zeg het maar, ja. Wil je even veel harder praten, want ik kan niet horen. Precies, schapenvel, wollenvacht, dorsvloer, nat en droog, top. De tekenen die hij krijgt. Heel mooi. Ja. Nog andere dingen van het Gideon-verhaal. Wie weet of die je spannend vond of mooi. Liep het goed af met hem? Nee, iemand zegt nee. Eigenlijk klopt dat wel als je een beetje doorleest. Maar die 300 man, kon hij ze verslaan, het grote leger? En had hij normale wapens? Zwaarden, speren, schilden, paarden met wagens? Nee, hè? Wat had hij dan? Welke wapens had hij? Weet je dat? Een kruik, ja. Wat voor wapens nog meer? Een fakkel. En nog één ander wapen. Ramshoorn. Nou, een beetje vreemd toch? Ik ga het vechten. Wat neem ik mee om te vechten tegen een groot leger? Met zwaarden en schilden en speren. Ik neem een kruik mee. En een toeter. En een fakkel. Maar uiteindelijk ze wonnen wel. Nou jongens, Gideon verhaal. We gaan er induiken en op zoek naar een hele mooie geloofsles. En ik zie dat heel veel aan het kleuren zijn, maar als je nog kleuren wil en je hebt nog geen tekening, achter in de zaal, onder de landkaart, daar kun je het vinden. Mag je heen rennen, liggen ook potloden. Je mag ook luisteren, mag allebei. Dus veel plezier. Oh.
Hij nam nog iets mee, God.
Hij nam nog iets mee, God. Klopt. Dankjewel, Rosanne. Super. Als wij aan het Gideon-verhaal denken, en aan de man Gideon, dan denken wij vaak aan Gideon de Richter. Dat is ook logisch, want dat is hij. Of we denken aan hem als de twijfelaar. En dat was hij ook. Of we denken aan hem als de grote aanvoerder van die 300. Of we denken aan hem als de strateeg. Maar veel minder vaak, of misschien wel helemaal niet, denken wij aan Gideon als aanbidder. En toch is dat precies wat hij doet, aanbidding, op een heel cruciaal moment in het Gideon-verhaal. En ik geloof dat daarin een hele kostbare les voor ons verscholen ligt in dit verhaal. En daar wil ik met jullie naar op zoek. Gideon in Richteren 7 vanaf vers 1. En er staat dan: de volgende morgen vroeg sloeg Jerub-Baal, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garodbron. En de Midjanieten die lagen iets noordelijker in de vallei aan de voet van de Moren. En toen zei de Heer tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. En daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan en daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. En Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen hem: degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om het water te drinken. En 300 man die likten het water op met hun tong en de overigen knielden om te drinken. En met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. En door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. En de rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshorens. Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem in de vallei. En die nacht zei de Heer tegen Gideon: het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. En samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. En de Midjanieten die waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolk als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. En toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. En zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. En terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan: het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. De eerste zin die wij gelezen hebben begint met: de volgende morgen vroeg. Even context. Wat was er dan gebeurd in de dagen daaraan voorafgaand? We zitten ongeveer 5 dagen nu in het Gideon-verhaal. Nou, God had gesproken tot Gideon en God had in ieder geval 5 dingen aan hem gegeven. En het eerste wat God aan Gideon had gegeven, dat was een hele grote opdracht. God was naar Gideon toegekomen en had gezegd: Gideon, toon je moed en bevrijd mijn volk Israël van de Amalekieten, Midjanieten, andere woestijnvolken. Dat is mijn opdracht. Een hele grote opdracht. Het tweede wat God gegeven had, was een kleinere opdracht om mee te beginnen. God zei: Gideon, begin thuis. Begin in de achtertuin van je vader, want daar staat een altaar voor Baal. Daar staat een paal voor Asherah. En ik wil dat jij die prachtstier, die al 7 jaar is gespaard, gaat offeren op een nieuw altaar voor de Heer. En dat had Gideon gedaan. En hij had de woede van zijn familie en van zijn dorpsgenoten over zich afgeroepen. En ze wilden hem zelfs stenigen. Maar toen was zijn vader tussen beiden gesprongen en had gezegd: joh, Baal kan wel voor zichzelf opkomen. Dus laat Gideon lopen. Als Baal hem alsnog te grazen wil nemen, zal hij dat wel doen. En zijn vader had hem toen de naam Jerub-Baal gegeven. Bestrijder van Baal. Het derde wat God aan Gideon had gegeven was zijn geest. En er staat er op een gegeven moment heel mooi dat er staat de geest van de Heer die viel over Gideon. En letterlijk staat er eigenlijk de geest van de Heer toog Gideon aan. Heel deftig. Maar er staat eigenlijk de geest van de Heer die bekleedde zich met Gideon. Alsof Gideon een jas was. En de Heilige Geest die pakte de jas van de kapstok en trok hem aan. Omkleedend Gideon. Dus Gideon was boordevol geest. Boordevol. Het vierde wat God aan Gideon gaf was een leger. Zo gauw de geest Gideon als een jas had aangetrokken en de roerag in hem was, begon Gideon te blazen op de ramshoren om een leger te verzamelen. En er komen zo'n 32.000 man op af. En dat is niet mis als je bedenkt hoe ongelooflijk bang ze waren voor de vijand. En dan het vijfde cadeau wat God geeft. Dat is bevestiging. Bevestiging inderdaad met het wollen vacht op die dorsvloer. Want Gideon die vroeg, o Heere God, als het echt zo is dat u door mijn toedoen het volk wil bevrijden, wilt u mij dan alstublieft bevestigen. En de ene nacht is de dorsvloer nat en het vacht droog en de volgende nacht andersom. En toen wist hij het. Ik mag hierin strijden. En na die vijf dingen die God had gegeven, dan staat er dan de volgende morgen vroeg sloeg Jerub-Baal Gideon dus het kamp op. En weet je, er staat Jerub-Baal en details zijn belangrijk. Jerub-Baal, bestrijder van Baal. En dit detail tilt het verhaal ineens omhoog. Het blijkt over veel meer te gaan dan de strijd tussen Israël en de Amalekieten en de woestijnvolken. Nee, het gaat over Jerub-Baal. Het gaat uiteindelijk over de vraag, wie is nu de ware God? Is dat de God van Israël, de verbondsgod, Yahweh, is hij de ware God? Of is het Baal de afgod? Vergelijk het maar met Elia. Elia tegen de priesters van de Baal op de berg Karmel. Wie is nu de ware God? En met dat het omhoog getild wordt naar dat niveau, komt het automatisch ook dichterbij. Want nee, wij leven niet in die tijd. Wij waren er niet bij toen en daar, 1170 voor Christus. Maar tot op de dag van vandaag is daar die geestelijke strijd gaande tussen het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van het duister. En de heerschappij van Jezus, o Satan, probeert de heerschappij nog steeds onderuit te halen. En te bevechten. En terrein terug te veroveren. Of terrein vast te houden. Het gaat hier uiteindelijk over wie is nu de ware God. Yahweh of Baal. En dan staat er dus dat Jerub-Baal zijn kamp opslaat bij de Garodbron. Dat was hoger gelegen. En dat dus de vijand, de Midianieten, die liggen dan lager gelegen in de vallei. Dus Gideon die had perfect overzicht over die onafzienbare massa, mensen en kamelen, 135.000 stuks. En het is geen moeilijke rekensom. Volgens mij had Gideon dat prima bedacht. Ik ben hier met 32.000 man, zij zijn met 135.000. Dat is om en nabij 1 op 4, 1 Israëliet op 4 Midianieten. Dat is een hachelijke onderneming. Menselijk gezien is dit al onmogelijk. Maar ja, God had wel heel veel gegeven. God had het geloof wel heel erg versterkt, dus misschien moest het maar aangaan. En misschien loopt het toch nog goed af. En wij houden ervan als God heel veel geeft. Dat vinden we mooi. Van Gideon was wel spannend geweest, ook in de achtertuin van zijn vader. Maar hij was er goed doorheen gekomen. Hij had een geest gekregen, hij had een leger gekregen, hij had tekenen gekregen. God had heel veel gegeven. En ook wij vinden het heel mooi als God heel veel geeft. Maar nu, terwijl hij daar bij die Garodbron is met 32.000 soldaten, nu gaat God iets anders doen. God die zegt, ik ga niet alleen je geloof versterken, met mijn geest en al die dingen meer, ik ga je geloof ook beproeven. Ja, geloof beproeven. Hoe sterk is het nou? Hoe diep zit het nou? Dat vinden we doorgaans al wat ingewikkelder van de Heer. Maar God doet dat ook bij ons. Soms geeft hij een opdracht die onmogelijk lijkt. Soms dan stelt hij de vervulling van zijn belofte uit in onze levens. Soms lijkt hij met zijn hand in onze levens te bewegen op een tegengestelde manier dan wij verwachten. Geloofsbeproeving. We kennen dat. En God die wil dat geloof wat er dan is, die wil dat in ons naar boven halen en zichtbaar maken. Voor onszelf, maar ook om het te kunnen louteren en het te kunnen versterken. En zo ook hier bij Gideon. Hij krijgt te maken met een tweevoudige geloofsbeproeving. En die geloofsbeproeving die begint met het zinnetje. Gideon, zegt God, het leger dat je bij hebt is te groot. Pardon. Het leger dat je bij je hebt is te groot. Jullie zijn met te veel. Het moet met minder. En weet je wat mij zo opvalt in het Gideon verhaal? Dat het heel vaak gaat over veel en weinig. Van veel dingen is er heel veel in het Gideon verhaal. En van heel veel dingen is er ook heel weinig. Ik wil je een paar voorbeelden geven. Er is bijvoorbeeld sprake van heel veel zonden. Het volk leeft in diepe zonde. De stammen zijn verdeeld, er is rivaliteit, er zijn gemengde huwelijken, er worden kindoffers gebracht aan Moloch, er is tempelprostitutie. Het gaat van kwaad tot erger. Er is heel veel zonde. Het tweede, ik denk dat er heel veel pijn is in het vaderhart van God. Het staat er niet met zoveel woorden, maar als je realiseert dat de vader al in de Pentateuch, in de Exodus zegt vanuit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. Dan is daar de vader die met zijn kind wil optrekken. Is daar een vader die als het ware over de rand van de wieg kijkt en denkt, oh mijn zoon, die wil ik laten opgroeien. Daar wil ik een band mee opbouwen, oh mijn zoon. En God had zijn kind Israël uit Egypte weggehaald. Niet om het uiteindelijk te parkeren in een beloofd land. Ja, God wilde wel een land geven, maar Mozes zei tegen Farao, ik wil mijn volk uit Egypte roepen, opdat ze mij kunnen aanbidden. En ook bij de Sinaï, dan geeft God de wet, maar hij zegt ook, ik wil een tabernakel bouwen, ik wil bij jullie wonen. God wil dat volk ongelooflijk dichtbij hebben. Dus kun je je voorstellen, als het volk continu afwijkt en Baal gaat dienen en niks met de Heer te maken wil hebben. Oh, hoe een scheur dat geeft in dat vaderhart van God. Ja, er is veel zonde, maar er is ook zoveel pijn in het hart van de vader. En daarom gebruikt God vijanden om uiteindelijk dat volk en dat kind van hem, die zoon van hem, weer heel dicht bij hem in de buurt te krijgen. En dat is het derde waar er heel veel van zijn in dit verhaal. Heel veel vijanden. Veel woestijnvolken en wel 135.000 stuks. En het vierde waar heel veel van is, is dat het volk in diepe nood is. En in diepe armoede. Het vijfde waar heel veel van is, vragen. Gideon heeft allemaal vragen. Ja, maar Heere God, als u er dan werkelijk bent, waarom gebeurt dit ons dan allemaal? Een andere vraag die hij heeft. Heere God, als u het volk wilt bevrijden door mijn hand heen. Ja, maar hoe dan? Heere God, als u mij werkelijk terzijde wilt staan. Heere God, geef me dan een teken. Gideon heeft zoveel vragen. Er is zoveel zonde, zoveel pijn, zoveel vijanden, zoveel nood, zoveel vragen. En te midden van die veelheid van al dat soort dingen is er van andere dingen heel erg weinig. Bij het volk is bijvoorbeeld heel weinig verlangen naar heiliging. Oh ja, ze bidden tot God, Heer, bevrijd ons van vijanden, bevrijd ons van problemen. Oké, God roept Gideon en Gideon moet dan in de achtertuin beginnen van zijn vader. En dan hakt hij de Asherah-paal om en Baal moet weg. En dan worden ze woest. Ze willen wel bevrijding van de vijanden en de problemen, maar ze willen geen ongedeeld leven. Ze willen het niet serieus nemen met levensheiliging. Zo weinig verlangen naar heiliging. En als je kijkt naar Gideon, er is wel geloof, maar het is een heel klein beetje. Er is wel moed, maar er is een heel klein beetje. Er is wel vrede, maar er is een heel klein beetje. En weet je, ik snap het. Als ik in zijn schoenen had gestaan, ik denk dat ik niet anders had gereageerd. Er is heel veel zonde en problemen en heel weinig geloof. En dan, als je daar dan staat bij die Garodbron, en je hebt in ieder geval nog 32.000 man, dan is dat al heel wat in deze situatie. En dan zegt God, nee, ik kom met beproeving. Want ik wil loutering. Ik kom met beproeving. Je leger is te groot. En waarom komt God dan met beproeving? God kent het hart van zijn volk. God kent onze harten. Als hij komt in onze levens met beproeving, is het precies dezelfde reden. Hij zegt, ik lever zo, met dit leger nu, de Midianieten niet aan jullie uit. Want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Daarom beproeft God. Hij wil niet dat het volk Israël zich erop beroemt, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. En weet je, ik geloof dat dit woord ook gewoon voor ons is, in onze selfie-cultuur. We hebben dus toch een beetje aan de hand. Zo'n selfie, je weet wel, die fotootjes waarbij je uiteindelijk zelf het middelpunt bent. En God die wilde niet dat Gideon daar zou staan, met de vluchtende Amalekieten op de achtergrond. Weet je wel? Nee, het gaat niet om mij. Het gaat vooral, ik maak een selfie. Het gaat vooral om die Amalekieten die daar aan het vluchten zijn. Ja, yeah, right. Uiteindelijk staat het hoofd van Gideon al vol in de picture. En God weet hoe dat werkt. De selfie-cultuur is al eeuw oud. Bestond toen ook al. Ik wil niet dat het volk zegt, wij hebben dit gedaan. Nee, het gaat om de Amalekieten. Selfie. Over selfie gesproken. Ik ben vorige week naar de kapper geweest. Ja, ik voelde hem al hangen hoor. Ik kom op het podium op en dan... Ik zeg lachen trouwens. Vorige week kwam ik de kerk binnen. Welkomsteam. Van die zoekende ogen, weet je wel. Van die vragende ogen. Ergens kom je mijn vraag bekend voor mij. Ik weet niet wie je bent. Dus ik had het al gezien, dus ik denk laat het mooi zo. En toen na de dienst kwam deze mooie man vanuit het welkom naar me toe. Ah, sorry Theo. Ik herkende je niet. Ik herkende je pas aan je stem. Iemand anders die zei, oh, ik dacht dat jij de broer van Theo was. Iemand anders die boog zich zo naar, een beetje naar mijn schouder, naar mijn oor en zei, nooit meer doen. Heb je de genade nodig van de Heer? En die man zegt, oh, dit is hip, cool, mooi, weet je wel. Maar goed, dus ik had een nieuw kapsel. Ik zal niet vertellen hoe mijn kinderen reageerden, dat is... Nee. Ik zeg dat ik het niet reageer. Dat ik het niet vertel, hè? Nee, maar... Ik zeg het niet. Dus... Nou, dat wordt weer... Nee, dat komt helemaal goed. Maar... Dus, nou ja, daar heb je dus een nieuw kapsel. Dus iemand die appte mij op een gegeven moment van... Hé, je moet nu ook je profielfoto van WhatsApp wijzigen. Ik ja, op zich wel een punt. Dus, maar dan kom je al bij de selfie terecht, hè? Dus ja, dus ik maak zo een selfie. Gooi mijn profielding van WhatsApp. Echt even later. Charmante foto. Iemand appte dat mij. En ik, charmante foto. Ik wil gewoon een profielfoto, geen charmante foto. Dus ik denk van... Maar goed, even later. Weer een appje. Ja, je kijkt een beetje bozig. En weer een appje. Je moet nog een beetje oefenen met het maken van selfies, want je hebt niet de juiste hoek. Ik klop op zich ook wel, want het was gewoon recht van voren. Maar ik dacht, is deze kant niet mooi genoeg? Hè? Je zou er bijna onzeker van worden. Mijn hoek moet ik oefenen. Dus ik dacht, dat is nog een hele kunst, selfies maken. Dus ik de achtertuin in. Ik heb 8 selfies gemaakt, weet je wel. En ik dacht, volgens mij moet deze het wel doen. Dus die zet ik er dan op. Ja, krijg je weer een appje. Deze is al beter. Dus... En als je dan zo'n selfie maakt in je achtertuin, dan gaat het maar echt niet om de schutting of de boom. Hè? Een selfie is gewoon jouw hoofd daar in het midden. Nou, zover over de selfies en het wordt vast een hele mooie zondagmiddag. Maar uiteindelijk zegt God, ik wil dus niet dat Gideon met vluchtende Amalekieten op de achtergrond een selfie maakt. Want hoe je het ook bent of keert, uiteindelijk is dat een beetje in onze cultuur. Joh, wij willen zo graag in het middelpunt staan. En God zegt, ja, maar ik geef mijn eer niet aan mensen. Ik wil zo graag de eer krijgen. Want weet je, ik ben God en ik leid de geschiedenis. En ik heb regie over het reddingsplan. En de werkelijkheid over het bestaan is niet dat jullie mij onderdeel maken van jullie plannen. Nee, jullie mogen onderdeel zijn van mijn plannen. En daarom beproeft God ons. Dat we bescheiden worden. Dat we klein worden. En dat God weer ongelooflijk groot wordt. En dat we bij wijze van spreken foto's maken van hem in al zijn glorie. Dat we zeggen, wegkijkend van onszelf, Heere God, dat ik toch heel dicht bij u in de buurt mag zijn. Terwijl u zulke grote en mooie dingen doet. En dat is waarom God beproeft. En hoe doet hij dat dan, de Heer? Uiteindelijk zegt de Heer, oké, je hebt nu een leger van 32.000 man. Iedereen die bang is... Mag naar huis. 22.000 man gaan naar huis. En Gideon, die moet er met leden ogen hebben aangekeken. Je hebt 10.000 man over. Dit gaat niet goed. Oké, iedereen die onvoorzichtig, gemakzuchtig en niet waakzaam drinkt, die mag naar huis. 9700 gaan naar huis. En Gideon blijft met 300 achter. En ja, ze verzamelen alle kruiken, alle fakkels, al het proviant, de ramshorens. Super. Maar daar sta je dan met 300 man. En er waren er toch 135.000. En dan zegt de Heer, zo is het goed. Gideon, ten aanval. En nu is Gideon wel heel bescheiden geworden. Hij zegt, ja maar Heer, dat kan toch niet? En dat vind ik zo liefdevol. De Heer die weet dat. En de Heer die zegt, oké, als je het niet durft, als je op deze manier geen aanval durft in te zetten, ga dan met je knecht Pura en sluip naar beneden, naar het vijandelijke kamp, om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. En wat er dan gebeurt, dat vind ik zo ongelooflijk liefdevol. Stel je voor, 135.000 mensen. Ik denk dat ze niet allemaal in een koepeltentje van de vrijbuiter hebben gelegen. Dus zeg dat ze met z'n 10 in een tent lagen of met 20. Nou ja, dan heb je dus te maken met duizenden tenten. Misschien wel 10.000 tenten. En dan sluipt Gideon daar met Pura naar het kamp. En dan komt hij uitgerekend bij die tent, waar precies een soldaat wakker wordt, die zojuist heeft gedroomd en dat aan het vertellen is tegen zijn kameraad, die dan ook nog eens die droom begint uit te leggen. Dan heb je het over goddelijke regie. Fantastisch. En die droom is als volgt. Er kwam een gerstebrood en dat rolde zo van de helling af, razendsnel door het kamp en het knalde tegen een tent en die tent die zakte in elkaar. Oh, zegt die kameraad. En er is even geen Jozef nodig om de droom uit te leggen zoals bij Farao. Nee, die kameraad begint meteen uit te leggen. Dat moet wel zijn dat Gideon, de zoon van Joas, ons in de macht heeft. En dat God ons, zijn God, ons kamp en ons aan hem heeft uitgeleverd. En dat klopt ook. Het gerstebrood was voedsel voor de dieren en de allerarmsten. Het volk Israël was berooid en beroofd. Had niets meer. Het was een arm volk tegen ja, de tent. Het nomadenvolk, de Amalekieten. En zo wist die man, ja, ik moet kijken, dit gaat over Gideon, het volk Israël. Wij zijn verslagen. Moet je voorstellen, Gideon is daar bij die tent met Pura. En die hoort daar, ze kennen mijn naam. God geeft overwinning, maar ze kennen mijn naam. En er wordt met eerbied gesproken, Gideon, de zoon van Joas. En ze zijn doodsbang. En als Gideon dat allemaal heeft gehoord, wat doet hij dan? En dat is zo treffend wat hier dan staat. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. En herzien het, verstaat de vertaling staat, hij boog zich in aanbidding neer. Dat plaatje. Naar de openbaring die God heeft gegeven. Oh, er komt de hemel in zijn hart. En daar in die stille donkere nacht, gewoon op vijandelijk terrein, aan de rand daar van de vijand, gewoon met gevaar voor eigen leven eigenlijk. Dan knielt hij daar op de grond. En dan aanbidt hij God. Komt daar de hemel in zijn hart. Aanbidding, eer en dankbaarheid. En nog voordat hij slag voert, dus nog voordat de strijd gevoerd moet worden, voordat hij die donkere nacht ingaat, waarin de battle on is, eindigt hij al in God. Bij voorbaat aanbidt hij God. En de machtige les die wij daar kunnen leren is dit. Gideon is eerst aanbidden. En pas daarna strijden. Hij is eerst aanbidden. En pas daarna aanvoerder. Hij is eerst aanbidden. En pas daarna aanvaller. En volgens mij is dat de les van het Gideon verhaal. Ja, we kennen hem als richter. Als twijfelaar. Als strateeg. Maar hier zien we Gideon op zijn best, als aanbidder. De hemel in zijn hart. En wat ik zo mooi vind, dat dit beeld van het gerstebrood en die droom, dat is veel meer dan een beeld. Dat spreekt profetisch van Jezus. Want Jezus is het brood dat uit de hemel is gekomen. En Jezus is als dat gerstebrood, het brood voor de armen, ook hier op aarde. Had hij niets om zijn hoofd op te rusten te leggen. Vossen hebben holen. Vogels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plek. Hij kwam hier om arm te zijn. En dat zegt Paulus ook in 2 Korinthe 8. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Opdat hij door zijn armoede rijk zou worden. Dat is Jezus. Hij heeft de heerlijkheid en de goddelijke macht en majesteit die hij had bij de Vader afgelegd. En is vanuit die rijkdom arm geworden om ons rijk te maken. Jezus, dat beeld van het gerstebrood. En dan die tent Die tent van de Midianieten, dat is uiteindelijk dat beeld van de tent van Satan die zijn pinnen in de grond van ons bestaan heeft ingeslagen. Om daar huis te houden. Om daar dingen stuk te maken. En deze overwinning, uiteindelijk hè, gaat Gideon de overwinning behalen. Nou, die heeft veel indruk gemaakt in de geschiedenis van het volk. En ook Jesaja, in die beroemde profetie, Jesaja 9, die profeteert daarvan. Het juk dat op hen drukte. Hoe vaak hebben we niet gelezen met kerst? De stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld als Midjan destijds. De verwijzing naar Midjan. Wat daar gebeurt vanuit dat moment van aanbidding en de strijd die gaat komen en dat beeld wat daar is, dat spreekt van Jezus en er wordt door de profeten teruggegrepen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En dan daar, de naam van Gideon was bekend bij de vijand. Nou, één ding, de machten en krachten van de duisternis. Oh, de naam van Jezus is bij hem bekend en ze sidderen. De naam van Jezus, de Zoon van God. Hij is de held, hij is de helper, hij is de koning en hij voert de strijd voor ons. En daarom gaat aanbidding altijd vooraf aan strijd. Daarom zijn wij in de eerste plaats altijd aanbidder. En dan pas strijden. Eerst aanbidden en dan pas aanvoeren. En ook in het Oude Testament zie je dat zo vaak. De stam Juda ging voorop. De stam Juda betekent God lof. Aanbidding voorop. Je ziet het in Openbaring. De oudsten, ze buigen zich voor de troon. En dan zetten ze hun kroon weer op. Ze gaan regeren en strijden. Dan gaat de kroon weer af en ze gaan aanbidden. Dan gaat de kroon weer op en ze gaan strijden. Dan gaat de kroon weer af en ze gaan aanbidden. Aanbidding gaat altijd voorop. Wat een machtige les. En weet je, ik heb zo het idee dat de Heer deze les voor ons heeft, maar ook heel persoonlijk voor mij. Weet je, mijn natuurlijke neiging is wakker worden en aanvallen. Wakker worden en strijden. Wakker worden en de beste vader zijn die je maar kunt zijn voor je kinderen. De beste echtgenoot die je maar kunt zijn voor je vrouw. De beste vriend die je maar kunt zijn voor je vrienden. En ik ben bij vriendschap ook altijd net één dag te laat attent. De beste voorganger die je maar kunt zijn voor de gemeente. En we worden wakker en we gaan ervoor. En dat vind ik ook mooi, maar soms word ik zo moe. En de Heer die legt dan zo die vinger hier. Joh, Gideon. Je kunt je identificeren. Wij allemaal hebben zo onze angsten, onze onzekerheden. En hij wijst ons hier op die waarheid. Eerst aanbidding. Eerst de naam van Jezus. En de naam van Jezus baant de weg voor al het andere wat nodig is. In de dingen waar jij je in geeft. Eerst de naam van Jezus. En toen ik aan het voorbereiden was en me hier in het verdiepen was. Toen dacht ik ineens, hé, de onzekerheid van Gideon. Ik moest terugdenken aan mijn studententijd. En had je in die studententijd, zat bij een studentenvereniging. En had je ook wel eens van die plenaire meetings. Dat hadden ze van die ledenvergaderingen. Dus die had je toen ook al. Die hebben wij ook, maar die had je toen ook. Ik zei nooit iets. In de groep. Nooit. Ik dacht, het is eigenlijk wel grappig dat je nu spreker bent. Hoe ben ik hier beland? En ik weet nog, oktober 2005, toen hield ik mijn eerste preek op een conferentie van Athletes in Action. En ik hoopte echt dat er zo'n soort van, we hebben hier dan een doopbad, maar ik hoopte echt dat er een soort luik zat in het podium. En zo'n denkbeeldig touwtje. Denk eerst de preek. Als ik dan alles kwijt ben, kan ik in ieder geval gaan een touwtje trekken. En ik weet nog dat ik de stilte inging en zei, Heer, ik weet het allemaal niet, dat spreken. En toen gaf de Heer een tekst uit het woord waar stond. En mijn ogen vielen bam zo op. Ik bleef vertrouwen. Daardoor kon ik spreken. Ik zet het in de kantlijn en denk, die is voor mij. En dan ga je naar de Heer en dan, dank u Heer, aanbidding. En vandaar strijden. Hoe zit dat bij jou? Ben je eerst aanbidden en dan strijden? Ben je eerst aanbidden of aanbidster? En dan iemand die erin gaat? Vaderschap, moederschap, vriendschap, bedrijf. Geestelijk leiderschap, waar je ook maar geplaatst bent. En kijk, God die geeft Gideon een opdracht. Toon je moed en bevrijd mijn volk. God spreekt ook tot ons. Persoonlijk. Het is een sprekende God. Betrokken. En hij wil je dingen aanreiken. Ook iedere keer als je de gemeente bezoekt. In stille tijd, gebedshuis, op kring, maar ook in de diensten. En ik wil het je eens vragen, van hoe heeft de Heer tot je hart gesproken het afgelopen seizoen? Sowieso een hele mooie vraag als jij de zomerperiode ingaat. Hoe heeft de Heer tot je hart gesproken het afgelopen seizoen? We hebben de serie gehad over Hebreeën, over intimiteit met God. Misschien is het wel zo dat God je hart heeft aangeraakt en een soort verlangen heeft vrijgezet. Meer honger naar zijn woord, meer honger naar de stilte, meer dorst om te zijn bij hem. Wat heb je ermee gedaan? Het kan zo gemakkelijk dat je denkt, oh, de Heer spreekt op mijn hart. En hier wil ik iets mee en dan gaat het leven weer door. En dan beland je zomaar in de zomer en dan kijk je om en denk je van, oeh, het heeft nog niet veel gestalte gekregen in mijn dagelijks leven. We hebben de serie gehad, wat de liefde doet. Misschien was die boodschap van vergeving wel voor jou. Misschien was die boodschap van genezing wel voor jou. Misschien heb je toen voorgenomen om dingen open te maken. Of naar iemand toe te stappen en vergeving te vragen. Of dingen in orde te maken. Maar is er nog niets van gekomen, om welke reden dan ook. Misschien ben je toen geraakt door die preek over seksualiteit en het huwelijk. En dat je er voel van, oh, als man en vrouw, we moeten hiermee aan de slag. Of als single, of waar je ook maar zat op dat moment. Waar je bent in je leven, ik moet daar wat mee. Misschien heb je je voorgenomen, die preek over homoseksualiteit. Oh, ik ben niet de enige. En had je je zo voorgenomen, ik ga een mailtje sturen. Of ik ga met iemand in gesprek. Ik stap in het licht daarin. En is er nog niet van gekomen. Hoe heeft de Heer tot je hart gesproken? En wat ga je ermee doen? En mag je dan één ding zeggen vanuit het Gideon-verhaal? Ga niet met de tandjes op elkaar strijden en je uiterste best doen. Om de beste vader en vriend of moeder of wie ook maar te zijn. Maar begin op de knieën. Begin in aanbidding. Zorg dat je bent in die intimiteit met de vader. Want vandaar wordt alles anders. Vandaar wordt alles anders. En ik denk aan Jezus. Om mee af te sluiten. Het laatste Pesachmaal. Ze zongen de liederen. Vanuit de aanbidding en het zingen ging hij naar Gethsemane. Vanuit aanbidding in Gethsemane ging hij naar het kruis. Was daar kracht. Was daar zicht op de Vader. En wist hij, de strijd is gewonnen. Wij mogen navolgen. Wie is uiteindelijk de ultieme geloofsheld? Wie is meer dan Gideon? Jezus. En zijn naam maakt alles open. Laten we aanbidden. Amen. Amen. Zullen we samen gaan staan? Ik ga afsluiten met gebed. Mijn machtige Vader in de hemel, hier staan we dan. Als uw gemeente voor uw troon. Met gasten, met vakantiegangers. Mensen die zijn meegekomen. En we danken u wel voor uw vaderhart. Dat boek Richter, uw vaderhart dat hunkert naar verbinding met uw kind. Uw vaderhart dat hunkert naar verbinding met uw zoon, met uw volk, met de mensen van wie u zo zielsveel houdt. En Heer, wij vinden het zo heerlijk als u dingen geeft. Oh, we houden ervan als u ons uw geest geeft. Als u ons anderen geeft, als u ons bevestiging en bemoediging geeft, Heer. En soms vinden we het lastiger als u ons beproeft. Als u dingen van ons weg lijkt te houden. Als u uw beloftes lijkt uit te stellen. Maar Heer, als het ertoe leidt dat we uiteindelijk op die plek komen waar we u aanbidden. En waar we op een bijzondere wijze uw openbaring ontvangen over wat voor ons ligt. En wat u voor ons heeft. Als het uiteindelijk ertoe leidt dat we dieper gaan in onze intimiteit met u, Heer. Laat het dan maar gebeuren. Heer, we willen belijden. En ik ook persoonlijk, Heere God, dat het rennen ons soms zoveel makkelijker afgaat dan het knielen. Heer, dat het strijden zoveel meer voor de hand lijkt te liggen dan het aanbidden. Heer, met de beste bedoeling van de wereld, maar we lopen er voorbij. En u zegt eerst de knieën, dan de benen. Eerst de hemel in het hart. En dan het toneel op waar het gebeuren moet. In het huwelijk, in het gezin, op de werkvloer, in de gemeente, in ons hart. O Heilige Geest, zet ons stil als het nodig is. En neem u weg om te doen wat u doen moet om ons daar te krijgen. Maak ons mannen en vrouwen. Die als we 's ochtends wakker worden, allereerst denken aan aanbidding en intimiteit met u. Heer, maak de honger in ons hart zo groot. Dat we niet anders kunnen dan ontbijten met aanbidding. Een stevig ontbijt voor een volle dag. Heer, vergeef ons. Als we soms denken dat rennen ons verder brengt dan knielen. Ons hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid zoeken wij, Heer. Om u te ontmoeten in uw tempel. En als we hier zo staan. Ja, en ik weet het woord is voor mij vanmorgen. Maar als het woord ook voor jou is vanmorgen. Als de Heilige Geest je uitnodigt van, joh, dit is voor jou. Ik wil een fontein van aanbidding worden in jouw hart. Oh, misschien heb je vanuit het spreken van de Heer het afgelopen seizoen wel heel erg je best gedaan. Maar dat de Geest zegt, joh, begin maar met zingen, met bidden en stil zijn. Als je zegt, oh, ik wil daarin groeien. We gaan zo zingen, vul mijn hart met uw glorie. Dat is de respons op het gebed van het hart. Heer, ik wil meer en vaker en dieper u aanbidden. Neem me daar dieper in mee. Als je dat als gebed wil zingen, dan wil ik je vragen, wil je dan je hand ook uitstrekken gewoon naar de hemel? Heer, ik wil u aanraken. Ik wil aanbidden worden. Dan zeg het maar in eigen woorden tot de Heer. En neem ons daar dieper in mee. Ik wil de bidders vragen om naar het kruis te gaan. Ik wil ook voor je laten bidden. Als je een zegen wilt, bekrachtiging, een dankgebed. Dan gaan wij als gemeente bidden. Aanbidden. Vul ons hart met uw glorie.
Vul ons hart met uw glorie, vul ons hart met uw glorie.